Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 27, het derde en het vijfde vers. Psalm 27, vers 3. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En ook het vijfde vers, mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Wij stellen ons nu eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. Aansluitend zingen we uit Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Na het zingen van dit vers willen we luisteren naar de lezing van het Lijdensevangelie. Dat komt deze morgen tot ons vanuit het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 19. En u zal worden voorgelezen vanaf vers 1 tot en met 16. Johannes 19, vers 1 tot en met 16 is de schriftlezing na de lezing van de wet van de Heere en na het zingen van Psalm 130, vers 2.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Thank you. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de krijgsknechten een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om. En zeiden: wees gegroet, gij koning der Joden. En ze gaven hem kinnebakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zei tot hen: zie, ik breng hem tot uw lieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en een purperen kleed. En Pilatus zei tot hen: zie, de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij, zeggende: kruis hem, kruis hem. Pilatus zei tot hen: neemt gij lieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem: wij hebben een wet, en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf een Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd, en ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus: van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zei tot hem: spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde: gij zoudt geen macht hebben tegen mij indien het u niet van boven gegeven was. Daarom die mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonden. Want toen afzocht Pilatus hem los te laten. Maar de Joden riepen, zeggende: indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. Een iegelijk die zichzelf een koning maakt, wederspreekt den keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel, in de plaats genaamd Lithostrotos en in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha en omtrent de zesde uren. En hij zeide tot de Joden: zie, uw koning. Maar ze riepen: neem weg, kruis hem. Pilatus zei tot hen: zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruisigd zou worden. En ze namen Jezus en leidden hem weg.
De tekst voor de prediking op deze Lijdenszondag, gemeente, zijn de laatste woorden van het vijfde vers van Johannes 9. U krijgt gelegenheid uw gaven te offeren, gemeente, en we zingen uit Psalm 69, 3, 4 en 5. Psalm 69, het derde vers: beschaam door mij de stille hopen niet van hen die u, o Heere der legerscharen, verwachten. Vierde vers: mijn broederen, ben ik vreemd door elk onteerd. En het vijfde vers: ik heb mijn vlees met ene zak bekleed. 3, 4 en 5 van 69. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit Psalm 3, het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Tweede vers van de derde psalm. Geliefde gemeente, een van de grondproblemen van deze samenleving, zowel maatschappelijk als kerkelijk, is dat wij zoveel aandacht schenken aan de mens. Kijk maar naar de ontwikkelingen rondom de verkiezingen van de afgelopen week. De mens, de politicus, de politica, staat positief of negatief in het centrum van de aandacht. Soms gaat dat zo ver dat het nauwelijks meer gaat over de inhoud, maar om de mens. En die mensen, die belangrijke mensen, die bekende Nederlanders, dat zijn voor velen ook voorbeelden. Als onze jonge mensen opgroeien en belangstelling hebben voor maatschappelijke vragen en voor de politiek, dan hebben ze meestal een idool ergens in Den Haag of waar dan ook. En u weet wat idool betekent? Afgod. Dat betekent het woord oorspronkelijk. De mens. Je kan die lijnen doortrekken naar het kerkelijke leven. Ik ga vanmorgen geen namen noemen. Maar het kan ook zo zijn dat bepaalde kerkelijke leiders of bepaalde predikanten alle aandacht krijgen. Mens. Maar wie is die mens eigenlijk? Wie bent u? Wie ben jij? Wie ben ik? Dan tekent de Bijbel van ons mensen, van ons karakter, van ons innerlijke wezen, eigenlijk een heel duister beeld. Ja, ik vergeet niet vanmorgen dat de mens door God geschapen is. En dat dat bezongen wordt in Psalm 8. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Maar toch, de verschrikkingen van de zonde hebben het mens zijn zo diep aangetast, dat we vanmorgen de Zoon van God, die mens geworden is, echt mens geworden is, voor ons zien staan in zijn schande. Met schande overladen. En dan zegt Pilatus het. Zie. Ach, zie. De mens. Dat is ook het thema van de preek. Zie de mens. We letten op drie aspecten van dat kleine stukje tekst uit de Bijbel. Allereerst als woord van Pilatus. Wat bedoelde hij? Vervolgens als woord van God. God spreekt op elk moment in de lijdensgeschiedenis. En tenslotte als woord van Christus. En dan horen we in deze woorden de oude profetie van Jesaja. Zie op mij. En wordt behouden. Dus zie de mens. Allereerst als woord van Pilatus. In de tweede plaats als woord van God. En in de derde plaats als woord van Christus. Ja, Pilatus, of liever Pontius Pilatus. Een man die tot de Romeinse ridderstand behoorde. En eigenlijk een belangrijke plek innam in het sociale en maatschappelijke leven in Rome. door keizer Tiberius, die vanaf 14 na Christus regeerde, was zij benoemd tot gouverneur van Judea, die lastige, opstandige provincie aan de oostranden van het Rijk. Pilatus stond bekend als een brute, meedogenloze heerser. Maar waarom is hij zo weifelend? In heel de lijdensgeschiedenis, in alle evangeliën, komt Pilatus naar ons toe als een man die het niet weet. Hij voelt wel aan, deze mens is onschuldig. Maar telkens weer capituleert hij voor de wensen van de Joden. En dat, terwijl de officiële geschiedenis van het Joodse volk Pilatus beschrijft als een tiran. Daar is nog een echo van te vinden in het evangelie van Lucas. Pilatus, zo zegt de Heer Jezus daar, heeft het bloed van de offeraars vermengd met hun offers. Hij heeft op een gegeven ogenblik, toen het hem niet aanstond dat bepaalde mensen in de tempel gingen offeren, met het blanke zwaard op in laten hakken. Maar waarom nu? Weifelend, aarzelend. Het antwoord ligt in Rome. In Rome regeerde, zoals ik al zei, keizer Tiberius. Een heel andere keizer dan zijn voorganger Augustus. Tiberius was ook een tiran. En een tiran op zo'n manier dat hij na een aantal jaren geplaagd werd door nachtelijke visioenen van een moordaanslag op zijn leven. Overal in het paleis in Rome zag hij mogelijke moordenaars. En daarom liet hij op een eilandje net in de buurt van Napels een aantal paleizen bouwen waar hij zich terug kon trekken. Maar hij was nerveus, angstig. Macht kan een mens ook angstig en nerveus maken. Wel nu, op een gegeven ogenblik werd er een samenzwering beraamd. De kapitein van de lijfwacht, een zekere Sejanus, beraamde samen met anderen een aanslag. Maar die werd op het laatste nippertje ontdekt en alle medestanders van Sejanus werden omgebracht. Alleen, er waren nog een paar medestanders van Sejanus die in leven bleven. Dat waren gouverneurs van de provincie die ver weg waren, buiten bereik van de Romeinse overheid eigenlijk. En een van die medestanders heette Pontius Pilatus. En Pontius Pilatus kon het op dit moment niet gebruiken dat zijn naam in Rome genoemd werd. Indien gij deze vrijlaat en niet laat kruisigen, zijt ge de vriend van de keizer niet meer, lezen we in een van de andere evangeliën. Een vriend van de keizer, amicus Caesaris, dat was een eretitel. Maar ook een titel die de keizer zou kunnen herinneren. Oh ja, die Pilatus, dat was ook een vriend van die opstandeling. Pilatus kiest voor het behoud van zijn eigen leven. Jezus, eigenlijk is hij onschuldig. Maar laat hij maar ter dood gebracht worden. Want ik heb mijn leven te lief. Begrijpt u wat Pilatus bezielde? En daarom probeert hij op alle mogelijke manieren om de scharen tot medelijden te wekken, zodat hij, zonder dat er iets naar Rome gaat, Jezus kan vrijlaten. En een van de erge dingen, we lezen het in het begin van ons hoofdstuk, is dat hij Jezus laat geeselen. daar moet u niet licht over denken. Paulus zegt dat hij van de Joden stokslagen heeft ontvangen. 50-1. Maar de Romeinse geesteling was iets veel ergers. Er stonden palen voor het rechthuis in het plein met een ring. En daarin werd degene die gegeeseld werd vastgebonden met zijn handen, zijn voeten tegen de paal, zijn rug gekromd. En dan kwamen de beulsknechten. Nee, niet met een stok, maar met een echte geesel. Kort stuk hout met 3 kettingen eraan, soms met ballen, ijzeren ballen aan het einde. En ze sloegen op de blote rug van de misdadiger of van de zogenaamde misdadiger. 2 klappen en je rug was gebroken. En je leed ondraaglijke pijnen. Bovendien, de soldaten gaan een spotspel met de Heere Jezus spelen. Ze maken een kroon van doornen, vlechten die om zijn hoofd. Ze trekken hem zijn kleding uit en doen hem een versleten koningsmantel aan, een purperen mantel en een rietstaf bij wijze van scepter in zijn hand. Ze slaan hem. Ze bespotten hem. Ze honen hem. Op de meest vernederende manier. De woorden in het Grieks geven dat aan. En dan, uiteindelijk zegt Pilatus, ja, nu is het genoeg, jongens. En hij leidt de Heere Jezus uit het rechthuis, op de trappen waarschijnlijk, en laat deze bebloede man in zijn spotkleed en met zijn doornenkroon aan de massa zien. Zullen ze nu nog niet met medelijden bewogen zijn? Maar u ziet het, als u het gedeelte meegelezen hebt en meegevoeld hebt, ze beginnen nog harder te krijsen. Die overpriesters en die schriftgeleerden en de opgezweepte massa. Kruist hem! Kruist hem! Kruist hem! Geen medelijden. Ik wacht naar medelijden, naar troosters, zingt de profetische lijdenspsalm. Maar ik vind er geen. Laten we deze hele geschiedenis met eenmaal naar onszelf toepassen. Hoe staan wij tegenover de Heer Jezus? Zelfhandhaving, Pilatus? Nee, ik niet. Laat Jezus maar sterven. Ik heb mijn leven te lief. Ja, dominee zegt, iemand vanmorgen in de kerk, maar wij staan toch niet op dat plein voor het rechthuis? Nee, dat klopt. Maar de houding van Pilatus, die zie ik ook onder ons en die zie ik ook in mijn eigen hart. Zelfhandhaving. Weet u welke vormen dat kan aannemen? Als je het evangelie hoort en de gekruisigde Christus je in de lijdensweken voor ogen is geschilderd. En je komt onverbroken de kerk uit. Je zet je onbekeerde leven voort. Dan zeg je nee. Ik wil niet buigen. Ik wil niet vallen. Ik wil niet zondaar voor God worden. Laat Jezus maar gekruisigd worden. Zelfhandhaving. Er is nog een punt wat in dat woord van Pilatus naar voren komt, en dat is dit, dat Pilatus er alles aan gelegen is om Jezus Christus zo voor te stellen dat hij een meelijwekkend figuur is. Medelijden. met de lijdende Christus. Dat wilde Pilatus doen. Zo zijn er ook mensen in de kerk. En zelfs wel mensen die nauwelijks de kerk van binnen zien. Die met gevoelens van medelijden vervuld worden als ze denken aan de bebloede borg en zaligmaker. Weet u, prachtige muziek bestaat er rond het lijden van de Heer Jezus. Misschien denkt u aan de Matthäus Passion, die muziek is prachtig, ook bijbels. Maar mensen die nooit in de kerk komen, die gaan wel naar de Matthäus. En ze pinken misschien ook nog een traantje weg. Maar het doet verder niets. Je kan het nog dichter bij huis brengen. Met de woorden van het bekende lied van Robert Murray McShane. Ik deed als Jeruzalems dochters wel eer. Ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer. Maar zag niet dat ik, door mijn schuld zijn kroon had gevlochten, zijn beker gevuld. Gemeente, is dat de vrucht geworden van het lijdensevangelie? Dat u iets gezien hebt dat het lijden nodig was door mijn zonde, door uw zonde, door jouw zonde. Of blijft het buitenkant? Zelfhandhaving? Een traantje wegpinken bij een ontroerende psalm? Of een indringend stukje uit de preek van uw dominee? Maar verder niets. Laten we dan het woord van de tekst verdiepen. Ja, dat doe ik niet eigenmachtig. Maar wij weten dat in het lijden van de Heere Jezus het niet alleen maar gaat om woorden en daden van mensen. Heel het lijden, schreef professor Wisse al jaren geleden, is op God georiënteerd. U moet altijd bij de lijdensgeschiedenis dieper graven dan alleen maar de geschiedenis. God spreekt. En Pilatus, zonder dat hij het beseft en zonder dat hij er weet van heeft, spreekt hier woorden die door God zijn geïnspireerd. Net zoals Caiaphas, de hoge priester, in de Joodse raad had gezegd, het is nut dat één mens voor het volk sterven, beter dan dat het hele volk verloren gaat. Dan schrijft Johannes de evangelist daarachteraan, en dit zei hij, omdat hij de hoge priester was. Met andere woorden, deze woorden in bitse bitterheid geuit, hebben diepere betekenis, zo ook hier. God zegt, in deze aangrijpende schildering van de lijdende borg en zaligmaker, zie, de mens. Wat is er van mijn mensenkind geworden? Ik stipte het al aan, die mens, u en ik, door God geschapen. Goed. Naar zijn evenbeeld. En als je de beeldtaal van onze geschiedenis ernaast legt, dan zeg je, hij was koning. Nee, niet dat hij een koninklijke mantel droeg, maar God heeft hem macht en last gegeven om voor deze aarde te zorgen en die in cultuur te brengen en die te bebouwen. God heeft de hele wereld rondom die mens goed geschapen. Alle gewassen waren vruchtbare gewassen. Er was geen gif in het oude paradijs, gemeente. En die mens is gevallen. Zijn koningsmantel waarmee God hem bekleed had, is gescheurd. Hij is een onttroonde koning. En als we dan van Augustinus lezen, die zo diep over de zonde van ons menselijke bestaan heeft nagedacht. De wortelzonde, zegt Augustinus, is onze hoogmoed. Ontkroonde koning, ontroonde hoogmoed. Een vale, een beschadigde, een oude, afgedankte koningsman. Ziet u uw portret? Als u nadenkt over de zonde van deze week. Als u nadenkt over de zonde van uw leven. Als u overweegt de donkere bladzijde in uw levensboek. Heere, ik heb het laten zien. Elke zonde laat het zien. Een onttroonde koning. Wat is er van de mens geworden? Nog een stap verder. We lezen ook dat die koning Jezus, zoals Pilatus hem presenteert als een spotkoning, dat hij een doornenkroon draagt. Doornen waren er niet in het paradijs voor de val. Uitdrukkelijk staat er in Genesis 3 dat doornen en distelen voortkomen uit de aarde als gevolg van de zonde. Ze zijn het tekenen van de vloek van God over de zonde. Opnieuw maar een woord van professor Wisse. Jezus draagt de paradijsvloek om zijn slaap. Al onder leren buigen. Dat wij mensen, zondaren, Adamskinderen, de vloek verdiend hebben. Het oordeel. Ja, als de Heere ons laat zien wie we zijn voor hem. Onze zonde laat zien. Dat we tegen hem gezondigd hebben en daarom ontroonde koningen zijn. Gaan we ook iets verstaan van het feit dat wij door de zonde het oordeel en de vloek verdiend hebben. Daar kun je niet anders dan met huiver over spreken, gemeente. Want dat zijn ontzaglijke dingen. Het betekent heel eenvoudig gezegd dat de Heere, als hij naar recht met ons handelt, ons voor eeuwig kan verdoemen. En dan ga je die psalm begrijpen die we samen na de wet hebben gezongen. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze, zeg het maar persoonlijk, mijn ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Wel eens tegen de Heere gezegd, in de stilte van uw bidvertrek. Of als jij, jongen of meisje in de kerk, je handen vouwt aan het einde van de dag en de Heere bidt en beleidt. U, laat het me weten, Heere, dat ik zondaar ben. Dat het in een hoofdstuk als Romeinen 3, waar de aanklachten staan tegen de zondige mensen. Er is niemand die goed doet, niet tot één toe. Alle zijn zij afgeweken. Dat gaat maar niet over de mens. Dat gaat ook maar niet over de wereldse mens. Dat gaat ook maar niet over de zogenaamd vrome mens. Dat gaat over mij. Ik ben afgeweken. Mijn keel is een geopend graf. Slangenvergif, slangenvenijn is op mijn lip. Het oordeel verdiend. dat is het wat de lijdensgeschiedenis op allerlei manieren, en zeker ook in deze geschiedenis, aan ons laat zien. God velt vonnis. En dan heb ik één aspect van deze bedroevende gestalte. Ook droevige gestalte. Nog niet genoemd. Doornenkroon. Oude soldatenmantel. Gebroken rietstaf. Als een scepter. Maar vooral bebloed. Het bloed zal door de versleten soldatenmantel heen gekomen zijn. Dat mogen we vanuit de geschiedenis zo wel zeggen. Ergens, zegt een kerkvader, de bloedstorting begint in Gethsemane. Gaat voort in Gabata, dat is hier, voor Pilatus. En voleindigt zich op Golgotha. De ziel die gezondigd heeft, moet sterven. Dat ziet u hier gebeuren. Jezus Christus, de Zoon van God, onderworpen aan de toorn, de vloek, de dood, het oordeel. In de middeleeuwen was er een beroemde theoloog, een man van wie ik vast geloof dat hij oprecht de Here vreesde. Die had je ook in de zogenaamde donkere middeleeuwen nog wel, hoor. Zijn naam was Anselmus, de bisschop van Canterbury in Engeland, die een machtig boek geschreven heeft. Cur Deus Homo, heet het in het Latijn van die tijd. Waarom God mens werd. En daar raakte hij zijn hele leven niet over uitgedacht. Probeert u zich dat ook eens in te denken vanuit het woord. Waarom werd God mens? Deze geschiedenis zegt het. Hij is mens geworden om te lijden, om te sterven, om zijn bloed te laten vloeien, om bespot te worden, om gehoond te worden, om te laten zien wat er van die mens geworden is. En daar zit natuurlijk een hele indringende toepassing in. Jezus sterft om te laten zien. Hij is mens geworden om aan te tonen. Dit is er van die schone schepping, de mens, Adam en Eva in het paradijs geworden. Spiegel, voor ons, voor jou, voor u, voor mij. En als dat in de lijdensgeschiedenis open gaat en je door het geloof, al is het nog zo van verre, iets van mag zien, wat word je dan ontzaggelijk klein. En wat zou het een zegen zijn als wij in de kerk klein worden voor God voor het eerst of opnieuw. Want dan ga je ontdekken dat de Heere Jezus dit heeft moeten lijden en sterven, terwijl ik het verdiend heb. Ik zou daar moeten staan, met een gescheurde koningsmantel, met een doornenkroon en met een bebloed lichaam. Want nergens worden de zonden zo pijnlijk en zo bitter in het leven van iemand die de Heere vreest als wanneer je ze terugkrijgt, leert zien in het licht van het lijden van de Heer Jezus. Ik heb het gedicht wel meer aangehaald, maar ik doe het vanmorgen ook maar weer. Een Huet, een Nederlander die heel lang in Zuid-Afrika predikant geweest is. Dat gedicht luidt zo. Onder de ijzeren nagelpunt die uw voeten hield gebonden, zij een plaats aan mij vergund waar ik mag wenen om mijn zonde. Geef mij, Heere, de laatste plaats, zo ge mij een plaats wilt geven. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Pijn, verdriet in een verbroken hart, dat wij dat hem hebben aangedaan, zie de mens. Maar nu het derde, en ik moet me haasten om daar toch ook nog het een en ander van te zeggen. Er is een oude legende die al vroeg is ontstaan, die zegt dat de woorden van onze tekst uit twee monden komen. Pilatus zeide, zo lezen we in vers 5. Zie, en Jezus is hem voor, de mens. Of dat de juiste uitleg is, weet ik niet. Maar de tekst geeft wel aanleiding om te zeggen dat dat woord van Pilatus ook prediking bevat van wie de Heer Jezus is. Zie, zegt Pilatus, kijk eens goed. Wordt je hart niet ontroerd, niet bewogen? En Jezus zegt, de mens. Ik ben de mens. Ik ben mens geworden om het verlorene te zoeken en om het eeuwig zalig te maken. En dan laat deze geschiedenis zo overduidelijk zien, gemeente, dat als de Heer Jezus hier op aarde komt, vanaf Bethlehem tot en met Golgotha, dan neemt hij de plaats in van Adam. Dat zegt Paulus in Romeinen 5. Hij gaat de weg van kribbe tot kruis in de plaats van de zijne. En daarom is er in zijn vernedering en ook in zijn verhoging heil te vinden voor verloren zondaar. En klinkt het als een evangeliewoord vanuit de lijdensgeschiedenis naar ons toe. Zie. De mens. Zelf denk ik steeds meer dat de Heer Jezus hier zinspeelt op die machtige woorden uit het slot van de profetieën van Jesaja, de evangelische Jesaja. Ik heb mijn handen uitgestrekt tot een volk wat niet naar mijn naam genoemd was. Ik heb tot hen gezegd, zie. Hier ben ik. Zie, hier ben ik. En de oude Engelse vertaling heeft het misschien nog indringender. Behold me. Behold me. Zie mij. Zie op mij, zegt Jesaja in een andere plaats van zijn profetische werk. Zie op mij en word behouden. Gemeente, als we naar onszelf zien, als we naar de maatschappij zien, als we naar de kerken zien, de kerk, de zichtbare kerk, is er bij ons geen hoop te vinden? Zijn we die ontroonde koning met de paradijsvloek om onze slapen? Maar wie, als een verloren zondaar, alle verdiensten kwijtraakt, alle rechten kwijtraakt, maar buigt voor God. Zoals Luther het zou zeggen, God recht heeft. God gelijk gaat geven. Heere, ik ben die zondaar. Ik ben die ontroonde koning. Ik ben die verlorene. Daar laat de Heere Jezus het zien. Komt allen tot mij. Vermoeid en beladen als je bent. Ontroonde koningen en ontroonde koninginnen. Oordeel verdiend. De vloek waardig komt allen tot mij. En ik zal u rust geven. En wat die rust is, ja, daar kun je een hele preek over houden en misschien wel meer dan een preek. Maar ik zou het aan het slot van deze preek zo willen zeggen. Dicht bij de tekst. Dat bestaat allereerst in een geloofsblik op de Heere Jezus. En die geloofsblik kan heel erg omvloerst zijn in het begin. Als door een mist, als door een wolk van tranen. Maar een blik. Zoals de apostel het zegt aan het slot van de brief aan de Hebreeën. Overmits wij zo'n wolk van getuigen hebben. Laat ons afleggen alle last en de zonde die ons zo licht omringt. Ziende op Jezus. En dan is elke stap en elke druppel bloed die uit zijn lichaam vloeide vol van evangelie. Ik in uw plaats. Ik voor u, zegt ons avondmaalsformulier. Omdat gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En wat is het dan een zegen, gemeente, als je voor het eerst of opnieuw een blik mag slaan op de gewilligheid, bereidwilligheid. En op de macht van deze zalig maken. En dat hij die kwam op deze aarde en de plaats van de gevallen mens innam. Nog komt door zijn woord en door zijn geest onder de prediking van het evangelie. En u en jou en mij precies op zoek daar waar we zijn. Midden in onze verlorenheid. En hij zegt het. Ziet. Hier ben ik. Ja, maar heren, is mijn zondebesef wel echt en diep genoeg? Ziet. Hier ben ik. Heb ik niet te zwaar en te lang overtreden en uw lokstem en uw waarschuwingen in de wind geslagen? Ziet, hier ben ik. Lege handen. Bevlekte handen. Gescheurde koningsmantel. Gebroken rietstaf. Doornenkroon om de slapen. Niets is er bij ons te vinden waarmee we God aangenaam kunnen zijn. Maar hij zegt het. Zie, hier ben ik. En als je daar nou iets van kent, ook al gaat dat door de strijd heen en is het misschien op het ogenblik verduisterd terwijl het vroeger zo licht was in uw of jouw leven, hij blijft dezelfde. Want deze Jezus verzegelt het met een eed. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Of liever, zoals de tekst eigenlijk uitgelegd moet worden. Het is eeuwig onmogelijk dat ik u ooit zal begeven of ooit zal verlaten. Daar staat hij voorin. En hij zegt het niet één keer. Maar telkens weer in het leven van zijn kinderen. Zie op mij. En word behouden. En dan zeg je het als dat weer open gaat. Of als dat voor het eerst open gaat toch ook. Maar trouwe God. Of maar trouwe zaligmaker. Gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Ja, Heere, wat is dat een wonder. Als we dat door genade mogen zeggen. Hij zag van Sion neer. De woonplaats van zijn eer. En hoorde mijn gebeden. Want dan komt u en zoekt u een verloren zondaar op. Vanuit het volkomen volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Zie, hier ben ik. Mijn handen uitgebreid naar een wederstrevig en ongehoorzaam volk. En dat zijn we. En dan zien we ook, Heere, wat het u gekost heeft om zondaren tot eer van uw drieënige naam uit het verderf te verlossen. Geef dat we daar iets van mogen leren. En leren kennen. En wil u het woord, wat vanmorgen gebracht is, genadig zegenen in de harten en levens van ons allen. Wil u het zondige wat ons aankleefde in spreken of luisteren, genadig wegnemen, maar uw woord kronen met uw zegen. We bidden het in dankzegging voor alles wat u in dit stille uur gaf. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus, de biddende en de dankende hoge priester. Amen. Psalm 106 vers 3 is onze slotzang. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, hetwelk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. 106, het derde vers. Gaat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.